Maar ik kom toch weer bij die vraag van hoe zit dat met onze overtuigingen waarin wij zijn opgevoed, die wij ook in ons hoofd hebben, soms misschien wel als vastigheid. Heb je ook kans dat daarin misschien ook iets van fake aanwezig is? Als ik om me heen kijk en luister in de wereld van geloven, dan kom ik ook allerlei opvattingen tegen waarvan ik denk dat klopt niet. Dat klopt niet met mijn geloof. En dat geldt zeker als ik kijk naar de geschiedenis van de kerk. Ik weet niet of jullie dat ook nog hebben meegemaakt, maar de opvatting dat negers in Afrika afstammen van Cham, de derde zoon van Noach. Moet je je voorstellen. En Cham was iemand die in het verhaal van Noach gezien heeft toen hij zich ontbloot had om met een dochter van hem te zorgen voor nageslacht. En hij had te veel gedronken en weet ik veel. En Cham had dat gezien. En je zou kunnen zeggen, dat was een straf. En zo worden die negers al bedekt met een verhaal van straf. Om ze als het ware al in een lagere positie te zetten dan andere mensen in de wereld. Ik vind dat een nep, een fake verhaal. Maar het heeft wel een heleboel schade berokkend. Als het gaat om de vrouw die niet meetelde in de gemeente, haar mond moest houden ondergeschikt aan de man, vind ik dat ook een fake verhaal. Ik. Maar ook de opvatting die ook in de kerkgeschiedenis, en denk tot op vandaag, ook nog wel op geld doet, is dat je per se gedoopt moet zijn, dus de handeling moet gehad hebben om behouden te worden. Ik denk dat klopt niet. Het zit hem niet in de handeling. Het zit hem in dat wat daaronder gebeurt. Maar de opvatting is dat je dat moet kunnen zien. En dan gebeurt het. Vind ik een fake aspect. Dat vind ik ook als men zegt, ziekte heeft iets met schuld te maken. Met zonde. Speelde al in de tijd van de Bijbel. En als je dan bidt om genezing en er komt geen genezing, dan zal er wel iets mankeren aan jouw bidden. Dat mechaniek vind ik een fake mechaniek. Vind ik niet kloppen. Of geloven zien als een manier waarop je beloning krijgt voor goede dingen en straf als je verkeerde dingen doet. En in het vaststellen van de datum van wederkomst, wat in de geschiedenis heel vaak gebeurd is. Ik vind dat een fake nieuws. En het geldt ook voor homoseksualiteit als zonde. Nou, zo kan je een heel lijstje maken. En je kunt je voorstellen als je met zo'n lijstje begint, dat je op een gegeven moment een vraagteken zet van ja, maar of wat blijft, sommigen zullen zeggen, wat blijft er dan over, want dan kun je alles op wegstrepen. Maar je blijft wel zoeken, naar waar draait het dan wel om? En dit is van alle eeuwen. Als ik dat stukje voorlas van Paulus uit Efeze, dan hamert hij op onderwijs in de gemeente. Dan hamert hij op toerusting. En dan komen we bij waar we in het begin even over hadden bij fake news. Dan heb je iemand die van alles verkondigt. Maar je hebt ook een klimaat. En Paulus heeft het over dat klimaat. Klimaat van onzekerheid, van angst. Van mensen die onmondig zijn. En die kun je manipuleren. In de oude vertaling staat van bewogen door allerlei wind van leer, stond er in die vertaling. Van de woorden, de spreken die waaien die kant uit en die kant uit. En het hangt dan van de persoon af welke kant het uitwaait. En als je dan nagaat dat pas in de reformatie, dus praten we over 1500, dat toen pas begonnen is de Bijbel in de volkstaal te vertalen. Toen kwam er wat meer stevigheid, want mensen konden zelf lezen. En anders was je afhankelijk van degene die jou vertelde wat daar stond en wat het betekende. Dan was het niet meer het alleenrecht van de kerkleiders. En dat mensen dan zelf moesten zoeken. En dat ook deden. Niet voor niks dat er allerlei kerken ontstaan, omdat mensen dan ook aan het zoeken zijn dat wat je raakt, dat wat tot je spreekt. En in het stuk van Efeze geeft Paulus dat ook aan, want het woord wat terugkomt is het woord wat met liefde aangeduid wordt. Groeien in de liefde, daar heeft hij het over. Opbouwen van de gemeente in de liefde, in de manier waarop je met elkaar omgaat. Om daarmee het valse spel van mensen te doorzien en weerstand te kunnen bieden. De stevigheid in jezelf, niet in de leider. En die liefde wordt niet op dat punt, maar op veel andere plekken verder uitgewerkt. Een rode draad overal in het evangelie. Het is liefde die niet gericht is op jezelf. Van het draait om mij. Maar die aangeraakt wordt door een ander. Dus ook niet liefde die je moet hebben. Dat wordt dan wel eens gezegd. En zo staat het er soms ook, of zo wordt het vertaald, dat je dan de ander moet liefhebben. Maar in dat moeten, daar gaat het al niet goed. Want dan is het ook net alsof je daarmee iets wilt verdienen. Misschien als ik dat nou doe, dan krijg ik dat. Dat mechaniek zit erin. In ons mens zijn. In ons vlees, zou Paulus zeggen. Maar het gaat om liefde die aangeraakt wordt. Ik heb het wel eens gezegd, met ontferming bewogen. Het raakt je. Daar word je niet rijker van of beter, maar iets raakt je. En dat zit ook in ieder mens als vermogen. We hebben al vaker voorbeelden genoemd van een jongetje die dan wat doet en in één keer mensen worden geraakt. En dan komt iedereen in beweging. En dan zie je weer anderen die daar weer gebruik van maken, want die kunnen daarmee dan mensen zielig maken of wat ook maar, om ook maar weer wat te bereiken. Maar er zijn momenten, dingen die je raken en die dan ook mensen in beweging zetten. Om die liefde gaat het. En dan kom je bij 1 Korinthe. 1 Korinthe 13, nou dat kennen wij, het hoofdstuk van de liefde natuurlijk, maar voordat je het weet wordt dat ook liefde wat je overal overheen legt, terwijl het eigenlijk om gaat, liefde die iets ontdekt heeft. Geraakt zijn. En Korinthe, ik kan jullie er wel even aan herinneren, ligt in Griekenland. En in Griekenland, het was dus het land ook waar, je zou kunnen zeggen, de filosofie tot een sport... Maar helemaal, daar zaten de filosofen, de grote filosofen van de wereld. En wat Paulus daar dan even beschrijft in 1 Korinthe is van, als ik met mijn boodschap van geloof kom in dit klimaat van Griekenland, dan is het voor hun dwaasheid. Maar als ik kom met die boodschap in het Jodendom, Palestina, Jodendom waar het vandaan komt, dan is het een aanstoot. Paulus probeert een beetje te beschrijven wat er aan de hand is. Voor de Grieken is het dwaasheid als je denkt dat het verhaal wat over goden gaat, dat dat zich hier op aarde mengt met mensen. Dat het te maken heeft met vergankelijkheid. Paulus benoemt het verhaal van het kruis, de gekruisigde, dat verhaal, daar heeft hij het over. Terwijl de Grieken het zouden hebben over het volmaakte wat ergens in de hemel zou kunnen zijn. Los van materie en stof. Dus zij zeggen, het is dwaasheid waar je het over hebt, stelt niks voor. En voor de Joden is het een aanstoot. Zo kun je niet over God spreken. Jezus die dan had over mijn vader, dat was godslastering. Om zo over God te spreken in de concrete mensenwereld. En zeker als het ook nog gaat om het kruis. En let wel, ik heb het stuk gelezen, maar misschien is het jullie helemaal niet opgevallen, maar in een stukje gaat het alleen maar over het verhaal van het kruis. Terwijl je zou zeggen, met opstanding kun je toch veel meer scoren? Dat speelt toch veel meer? Opstanding, dat is toch prachtig? Nee, daar gaat het hier niet over. Het gaat over het kruis als kern en als basis van het geloof. Niet de opstanding, want daar kun je alle kanten mee uit. Ook in de filosofie. En dat betekent de basis van het geloof is het verhaal van het kruis. Als een concreet gebeuren. En dat is later ook weer helemaal ingevuld in een soort mechaniek. Daar kunnen we het een andere keer over hebben. Maar het zwaartepunt van het geloof ligt in het verhaal van het kruis. En dat is het verhaal van God, wat niet begint met het glorieverhaal van de opstanding. Maar het ligt bij de verbinding met alles wat niet goed gegaan is in de wereld. Want dat is het verhaal van liefde. Dat is de boodschap van liefde. Niet een meeliften met de opstanding en het komt allemaal goed. Maar met een verbondenheid, met gebrokenheid. Met de brokken van de mens. Met de kwetsbaarheid. De beschadigingen in het leven. Dat is het verhaal. En het begint met zien en gezien worden. Geraakt worden door wat je ziet. Dat is eigenlijk ook in het leven van Jezus te zien in zijn gelijkenissen. Je ziet het of je ziet het niet. Je wordt geraakt of je wordt niet geraakt. En ook zijn genezingen die niet plaatsvinden in honderdtallen en in systemen. Dat alle zieke mensen beter moeten worden. Maar om te laten zien waar het uiteindelijk om gaat. Om verder te kijken. Om op je eigen benen te staan als verlamde. En om te kunnen horen waar het uiteindelijk om gaat. Er is geen verhaal van opstanding mogelijk zonder het verhaal van de gebrokenheid. Terwijl het de verleiding is om over die gebrokenheid heen te stappen, om er heel snel met de opstanding aan de haal te gaan. Om zo ook het evangelie aan te prijzen als iets waarvan je zegt, daar word je beter van. Terwijl je eigenlijk moet zeggen dat kun je alleen doen in het ontkennen, in het kleinmaken van alles wat zwak is, alles wat gebroken is, alles wat er niet telt. Opstanding kan pas betekenis krijgen als nieuw perspectief, als alles van het leven meedoet. En het begint bij die gebrokenheid. En dat is in mijn ogen de mogelijkheid om een onderscheid te maken tussen nep, een oppervlakteverhaal, en echt, wat ertoe doet. En je kunt dat in je eigen leven ontdekken. Het is niet de waarheid die je aan moet nemen, maar een waarheid die je kunt ontdekken daar waar je op pad gaat. Bijvoorbeeld met de vraag, met wie kun je praten over de dingen die niet goed gegaan zijn in je leven. En die dan niet meteen met een oordeel klaarstaat. Met wie kun je het daarover hebben? Met iemand anders? Heb je zo iemand? Misschien ook met jezelf? Hoewel dat soms nog moeilijker is. Om het te hebben over de dingen in je leven die niet goed gegaan zijn, de brokken. Innerlijke groei, waar Paulus het over heeft in Efeze, innerlijke zekerheid, krijg je niet via het meeliften met iemand anders. Krijg je alleen op basis van je eigen ontdekkingen. Daar waar je op je eigen benen mag staan, op je eigen plek. En dan kom ik weer bij de opvoeding, bij de toerusting, bij het leven als leerschool. Want om die wijsheid gaat het. De wijsheid van de Grieken was deze wijsheid van de logica. Om alles kloppend te krijgen in een systeem. En die wijsheid zie je nog steeds. We moeten het allemaal kloppend zien te krijgen. Terwijl de wijsheid, en die zij dan dwaasheid noemen, is dat wat je in je leven ontdekt als echt, als waar, als dit is het. Hier draait het om, de schat in de akker. Ik kom weer bij die gemeente. Bij het samen optrekken. In het vallen en in het opstaan. En ook daarin zie ik, ik heb ook nog tijd meegemaakt dat je als collega zat te praten over je gemeente. En dan ging het eigenlijk alleen maar om de mooie dingen in de gemeente, weet je wel. Of in daar waar de gemeente fout zat. Maar het echt kunnen praten over, ik zit ermee en ik heb daar moeite mee, dat was moeilijk. Want je wilt wel een beetje opboksen tegen je collega's. Samen optrekken in vallen en in opstaan. En dan niet vervallen tot een discussie van welles en nietes. Van wie er gelijk heeft. Dat zie je in de politiek. Wij noemen dat, en overal trouwens ook het coronaverhaal. Ook het Zwarte Pietenverhaal. Hakken in het zand krijg je bij polarisatie. Want dan ga je op je eigen strepen staan. En dan gaat het om wie wint er. Wie is de sterkste? Dat past niet bij het evangelie waar ik het net over had. Want daar gaat het dan over belangen. En als je, pas als je daar tijd neemt, kun je zien dat er achter die belangen zit ook het leven van mensen, wat zich daaraan verbonden heeft. Mensen met behoeftes. Behoefte om gezien te worden. En het wordt weggestreept. Het gaat dan ten koste soms van levens. Daar waar je zwart-wit denkt. Daar waar je de hakken in het zand zet. Dan gaat het niet alleen om een overtuiging die je plat wil slaan. Maar dan gaat het ook om dat wat voor de ander misschien toch van belang is. Als dat niet afgetast wordt, blijft het ruzie maken. En blijf je met brokken zitten. Het gaat dus niet om het gesprek over producten, over resultaten, over prestaties en over het wegmoffelen van je zwakke plekken. Of over dat wat fout is gegaan. Maar dan zou het kunnen gaan over dat wat je het diepste raakt. Waardoor je van streek bent. De pijn. Of je angsten. Of je verdriet. Of je hoop. En het kan alleen als je elkaar gevonden hebt in die liefde waar ik het over heb gehad. Het elkaar zien. Dan kun je ook verschillen van elkaar. Omdat je ziet dat het de ander niet te doen is om jou naar beneden te halen. Maar dat de ander er ook is met zijn behoeftes, met zijn pijn. Elkaar gevonden hebt in de liefde en het vertrouwen. In het zien en gezien worden. De vraag was, geloven in fake news? Je komt het tegen. Bij anderen. En ook bij jezelf. De scheiding is alleen maar te maken vanuit het waarachtig ontdekken van het geloof. Niet met je sterke plekken, die te maken hebben met wie je zou willen zijn, maar eerder nog met de brokken van wie je bent, zoals je nu bent. En dat vraagt, en dat is dan, daar wil ik mee afsluiten, de tekst van Filippenzen, dat vraagt om fijngevoeligheid, om te onderscheiden waar het op aankomt. Amen.